Goedenavond en allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Vanwege de herfstvakantie is er morgenavond geen catechisatie. Donderdag of dinsdagavond is er gebedskring. En deze week mag ook weer de kopij voor het kerkblad van november ingeleverd worden bij de heer J. Dijs. Maandagavond kunt u producten inleveren voor Appenbroek Geeft. Woensdagavond is het de uitgifte voor Appenbroek Geeft en de enveloppen voor de solidariteitsactie die liggen klaar in de voorkerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we de Heere de lof toezingen met Psalm 111, vers 1 en 3. Loof, halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Psalm 111, vers 1 en 3. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Hij is trouw. Hij is barmhartig en genadig. Dat zijn ook dingen die in het huwelijk terug behoren te komen. Vandaar de psalmen op dat soort trefwoorden gekozen. Op trouw en op verbond. Waarom gaan we straks ook zingen van Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Dat doen we na de geloofsbelijdenis. Als we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof beleden hebben. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, en van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. En we willen vanavond ook dankzegging doen. Daar werd ik vanmorgen terecht op gewezen. Dankzegging ook dat er heel wat mensen de afgelopen week in veiligheid weer vanuit Israël in Nederland zijn gekomen. Ook verschillende die we kennen. Onder andere leerlingen van de Guido de Bresschool. En we willen daar de Heer voor danken. Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heren, we hebben gezongen zojuist van het wonder in Psalm 111 dat u uw verbond met ons in eeuwigheid zal bewaren. Omdat u barmhartig en genadig bent en omdat trouw en waarheid behoren tot uw wezen. Dat is wie u bent. U bent trouw, u bent barmhartig, u bent liefde. U bent een God die nooit laat varen wat u begonnen bent te doen. En Heere, vanuit dat oogpunt gedacht gaan we straks ook de Bijbel openen dat de trouwe God, de God die zich in het verbond met ons stelt, dat die God aan de mensen een verbond heeft gegeven. Een verbond waar trouw de veiligheid geeft en waarin de liefde mag wonen. Het huwelijksverbond. Al in het tweede hoofdstuk van de Bijbel, Heere, heeft u het erover, stelt u het in. En dat is wat we straks willen gaan openen. En we vragen u dat u bij het lezen daarvan ons wil onderwijzen. En Heere, als we aan het huwelijk denken en we kijken om ons heen in de gemeente, of nog kleiner in ons in onze familie, in het gezin, dan weten we dat een goed huwelijk of een huwelijk als zodanig niet vanzelfsprekend zijn. En dan is er op dit punt zoveel gebrokenheid in deze wereld. En we hoeven daar ook niet gek van op te kijken, heren. Want het is iets wat u heeft ingesteld en in deze wereld is de Satan erop uit om alles wat u heeft ingesteld kapot te maken. Juist ook als het gaat om het huwelijk. Terwijl u het gegeven heeft. Heren, wat hebben wij het nodig als uw gemeente? Om daarom niet door de gedachten van de samenleving beheerst te worden. Of zoals we vanmorgen gehoord hebben, misschien wel vergiftigd te worden. Maar dat uw gedachten voor ons leidend zijn. Help ons daarom om uw woord te gaan begrijpen. En om ondanks de pijn en de moeite die we misschien in ons eigen leven hebben, wat heel dichtbij komt, dat dat niet in de weg zal staan om toch deze dienst een zegen mee te krijgen. Een zegen door te zien hoe goed of u bent en hoe wijs u bent. Want alles wat u beveelt, wat u ingesteld heeft, is ons ten goede. En leert ons wie u bent. Heer, dat we zo terug naar u mogen komen. En tegelijkertijd dragen we elkaar dan in u op, in al die moeite. Want huwelijken gaan kapot, ook in de kerk. En dat komt soms heel dichtbij, bij onszelf. Heer, gedenk ons. En geef ons dat we te midden van die moeilijke werkelijkheid toch ons hart op u kunnen richten. En uw weg kunnen gaan. En dat u ons daar ook kracht toe geeft. Ook al lijkt de weg soms onbegaanbaar. Heer, u weet ook van hen die in het gezin een echtscheiding hebben meegemaakt. Kinderen die dat hebben zien gebeuren en die daar het kind van de rekening zijn geworden. Of misschien zijn er wel huwelijken die helemaal niet lopen, wat niemand weet. Maar kinderen hier in de kerk, jongeren in de kerk die dat wel weten, want die zitten er elke dag met hun neus bovenop, hoe pa en ma ruzie maken. Heer, gedenk ook hen. We bidden u voor hen die het heel graag hadden gewild, maar nooit tot een huwelijk gekomen zijn. Tot vandaag aan toe. En voor wie dat een groot verdriet en een gemis is. En ook een vraag is naar u, Heere, waarom? Waarom gaat u die weg met mij? Ja, Heere, de situaties die vermenigvuldigen zich. Waaraan we kunnen denken. Mensen die het meemaken dat hun kinderen gingen scheiden. En voor wie dat een pijn is. En voor wie dat ook verwijdering veroorzaakt heeft. Misschien ook wel geestelijk. Er zijn zoveel situaties waarin de rauwe kanten van het huwelijk, de rauwe realiteit hier in deze zondige wereld, ons allemaal aanklampt. En dan bidden we u, neem ons vanavond maar mee terug, Heren, naar uw huwelijksontwerp. En dat we mogen zien hoe u het bedacht heeft. En dat we daar de wijsheid van in mogen zien. En dat we dan juist ook mogen zien hoe goed het is om telkens weer de Bijbel te openen. En hoe praktisch die Bijbel tot ons spreekt. En hoe diep tegelijkertijd. Vader, ontferm u over ons. En ontferm u ook over deze wereld. Deze wereld die uw wijsheid niet snapt en die het ook niet kan snappen. Want er is vernieuwing in ons leven voor nodig. Vernieuwing door uw Heilige Geest. Want zonder die geest van u kunnen we de wijsheid niet snappen. Dan lijkt het voor ons dwaasheid. En dan spotten we er misschien mee. Ja, Heer, dat maken we in de wereld om ons heen mee. Dat de definitie van het huwelijk herschreven wordt. En wie aan de Bijbelse definitie vasthoudt, die ondervindt moeilijkheden, tegenstand. Heren, dat komt van tijd tot tijd boven in de media. Maar heren, we hoeven ons niet te verheffen en we hoeven ook niet zielig over onszelf te doen. Want u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, dat dit soort dingen zouden gebeuren. Maar geef ons dat we met onze huwelijken of met onze levens, dat is nog beter, met onze levens mogen laten zien hoe goed het is om u te dienen. En dan mogen we u danken, ook voor de huwelijken die er in onze gemeente zijn. En daar zijn er de afgelopen jaren heel wat geweest die huwelijksjubilea hebben gehad. En dan mogen we u danken voor het geheim dat wie met u de weg in het huwelijk gaat, dat die ook mogen leren in werkelijk voorspoed, maar ook tegenspoed. Elkaar trouw te kunnen zijn vanwege de God van de trouw. Heer, laat de gemeente toch een getuigenis zijn van wat een christelijk huwelijk is. Heer, geef zo alles wat we nodig hebben in het spreken en in het luisteren. En dan mogen we u ook danken. Danken dat u er zoveel bewaard en gespaard heeft. Verschillende van ons hebben meegeleefd in de afgelopen tijd met ouders en met kinderen die in Israël waren en die hele spannende momenten hebben meegemaakt. Die zorgen hebben gehad, ouders die thuis waren en kinderen ver weg en we kunnen niks doen. Ja, we konden heel veel doen, we konden bidden. En u heeft die gebeden verhoord. U hebt ze hier weer teruggebracht in ons vaderland. En daar zeggen we u hartelijk dank voor. Laat zo vanavond, Heer, het zijn dat we onder een geopende hemel naar uw woord mogen luisteren. Geeft u wijsheid in het spreken en in het luisteren. Als dit lastige onderwerpen zijn, geeft u de woorden in de mond van uw dienaar. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. We hebben vanavond twee schriftlezingen. Eén uit het Oude Testament, de instelling van het huwelijk in Genesis 2 vanaf vers 18 en ook Efeze 5 een aantal versen. Dus eerst het Oude Testament, Genesis 2 en daar lezen we vanaf vers 18 tot 25. Genesis 2 vanaf vers 18. Ook had de Heere God gesproken. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte van het veld en al het gevogelte van de hemel gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou hun naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegenover hem waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees, men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede, zoals gezegd, Efeze 5, waarvan we lezen vers 22 tot en met 33. Efeze 5 vanaf vers 22. Efeze 5, daar geeft Paulus onderwijs over het huwelijk. Vanaf vers 22. U vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles. Jullie mannen, heb jullie eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbend met het bad van het water door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Zo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, zoals hun eigen lichamen. Want die zijn eigen vrouw niet lief heeft, die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij zullen twee tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot. Maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook jullie, elk in het bijzonder, een ieder hebben zijn eigen vrouw lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee collectes tijdens de dienst, één bij de uitgang. De eerste collecte die is voor de eredienst, de instandhouding daarvan. En de tweede voor de onkosten van het kerkblad. En bij de uitgang is er een bijdrage voor de energiekosten. Of kunt u die bijdrage geven? En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. En we gaan zingen van Psalm 128, alle vier de versen. Ter voorbereiding op de prediking. 128 is de psalm die we gaan zingen. Thank you. We zingen straks na afloop van de prediking van Psalm 45, het zesde vers. Psalm 45, vers 6, dat is ons antwoord op de prediking. Vanavond is aan de orde van de catechismus in de serie over de 10 woorden, zondag 41. Zondag 41 van de catechismus, daar gaat het over het zevende gebod. Er wordt de vraag gesteld in vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid door God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de vijand dus van die onkuisheid, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en onze ziel een tempel van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij deze beide zuiver en heilig bewaren, en daarom verbiedt Hij aan alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u zult niet echt breken. Het gebod, dat is maar een paar woorden. Maar er gaat een wereld achter schuil. Jongens en meisjes, jullie zijn natuurlijk heel benieuwd, wat zal nou het gebaar zijn bij het zevende gebod? Vorige week was het zesde gebod, heb je 6 vingers bij nodig. 1 hand, 5 vingers om een pistoolgebaar te maken met 1 vinger. Om de trekker over te halen. Nou, net zoiets is bij het zevende gebod. Met mijn ene hand, 5 vingers, maak ik een bel. Maar we zijn bij het zevende gebod. Dus ik heb nog 2 vingers bij nodig. Deze 2 is het huwelijk. Een man en een vrouw. En met die bel split ik ze uiteen. Dat is het gebaar. Bij het zevende gebod. U zult niet echt breken. God heeft 2 mensen samengevoegd. En dat mag je niet kapot maken. Vorige week heb ik verteld over de leessleutel van de Torah, de 10 woorden. En dat er in allerlei praktische voorbeelden in de boeken van Mozes toepassingen worden uitgewerkt. Toepassingen van die 10 woorden. Je komt er allemaal casussen tegen, casussen, voorbeelden die in die tijd voorkwamen, waarbij Mozes zegt namens de Heere, zo en zo moet je het gebod in die situatie toepassen. Nou, dan kom je er al heel snel achter, als je naar het zevende gebod gaat kijken, dat het over veel meer gaat dan je man of je vrouw bedriegen door met iemand anders naar bed te gaan. In Leviticus 18 zegt God, ik ben de Heere uw God en daarom moeten jullie jullie gedachten over relatievorming, over seksualiteit, over het huwelijk moet je niet overnemen van de heidenvolken. Weet u het nog vanmorgen wat ik gezegd heb over Leviticus 11 tot en met 19 of tot en met 20? Dat zijn allemaal geboden om anders te zijn dan de wereld eromheen. Jullie moeten heilig zijn in jullie relaties, zegt God. Dat betekent geen seksuele relatie met een bloedverwant. Dat is iets wat typisch heidens is, incest. Geen pedofilie. Geen overspel, mannen mogen niet met mannen slapen, geen gemeenschap hebben met dieren. En op andere plekken wordt het nog breder uitgewerkt. In Deuteronomium 22, vers 22 en wat daar verder volgt, daar zie je dat de Heere heel duidelijk zegt, geen seksuele gemeenschap buiten het huwelijk. Dus ik noem dit allemaal om aan te geven dat zevende gebod gaat over veel meer dan alleen overspel. Maar ik wil vanavond niet naar al die brede toepassingen als zodanig gaan kijken. Niet dat dat niet zinvol zou zijn, dat zal heel zinvol zijn. En het is belangrijk om alle aspecten wat de Bijbel zegt aan de orde te laten komen. Maar ik wil vanavond iets anders doen, ik wil eigenlijk naar het grote plaatje gaan kijken. Bij het zesde gebod kwamen we vorige week achter een soort basisprincipe. Pleeg geen moord, waarom? Ons leven is van God En we zijn naar Gods beeld geschapen. Dat waren de twee basisprincipes om uit te denken bij het zesde gebod. Nou, over het zevende gebod kan je precies hetzelfde zeggen. Pleeg geen overspel. Waarom? Omdat het huwelijk een instelling is van God. Het huwelijk is van God. Net als dat ons leven door God gegeven is, is ons huwelijk, is het huwelijk van God gegeven. En net zoals de mens in het zesde gebod, de motivatie, naar het beeld van God geschapen is, zo is het huwelijk bedoeld om een afspiegeling van God te zijn. Dus twee soortgelijke principes. Bij het zesde gebod is het ons leven is van God. Bij het zevende gebod het huwelijk is van God. Bij het zesde gebod is het de mens is naar het beeld van God geschapen. Bij het zevende gebod wordt duidelijk man en vrouw samen als eenheid vormen samen het beeld van God. Nou, vanuit die gedachte wil ik naar het huwelijk kijken en laten we dan proberen om eens even net te doen alsof er een vriend op bezoek komt die ons een apparaat geeft, bijvoorbeeld voor je verjaardag, en je hebt er nog nooit van gehoord, van dat apparaat. Is dat misschien al eens gebeurd bij iemand? Dat iemand je iets geeft en die zet het voor je neer en zegt, moet je eens kijken, daar heb jij nou nodig, dat is handig. En in eerste instantie kijk je ernaar en zeg je, ik heb geen idee wat het is, waarvoor het bedoeld is en hoe het werkt. En dan heb je er uitleg bij nodig. Uitleg van iemand die dat product goed bekent. En die zegt, die gaat niet vervolgens een hele lijst van dit moet je wel doen, dat moet je niet doen geven. Nee, die gaat heel eenvoudig uitleggen, kijk, daar heb je het nou voor nodig. Nou, zo wil ik vanavond eigenlijk insteken. Niet op de details, maar op het grotere plaatje. Het huwelijk. Waar is dat nou eigenlijk voor? Hoe werkt dat? En dat we samen als het ware die doos openmaken en zeggen, wat zit daar nou in? En het mooie is dat de ontwerper van het huwelijk zelf zegt, kijk, dit is het huwelijk wat ik je geef. Ik heb het ingesteld en ik geef jullie er iets heel moois mee. Ons huwelijk is van God. En hij zegt vanavond, kijk, ik zal je uitleggen hoe het werkt. Want ik heb het zelf bedacht. En laten we er zo omheen lopen, het bekijken en het bewonderen. En de maker ervan vooral bewonderen. Het thema is vanavond, het huwelijk is Gods ontwerp. Het huwelijk is Gods ontwerp. En dan geef ik drie woorden mee die dat ontwerp omschrijven. Het eerste woord is aanvulling. Het tweede woord is verbond. En het derde woord is evangeliegeheim. Het huwelijk is Gods ontwerp. Het gaat om aanvulling, het gaat om verbond en het gaat om evangeliegeheim. Dus allereerst aanvulling. Wat is het allereerste wat de ontwerper van zijn ontwerp, van het huwelijk, vertelt? Nou, dat hebben we gelezen in Genesis 2. En het is heel opvallend als we over het huwelijk hebben, dat we in vers 18 van Genesis 2, u mag het er een beetje bij pakken, want we gaan het langslopen met elkaar, dat de Heere zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Het is niet goed. Laat dat eens tot je doordringen. God heeft de mens gemaakt en hij zegt het is niet goed, niet goed. Daarmee bedoelt hij niet de mens is mislukt of de mens is slecht. Nee, niet goed is hier bedoeld in de zin van er ontbreekt nog iets aan, er mist iets. De mens is op dat moment dat de Heere dat zegt alleen nog maar Adam, de man. En die man is alleen. God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt en hij heeft al in het eerste hoofdstuk gezegd, die mens is mannelijk en vrouwelijk. Dus bij het beeld van God hoort mannelijkheid en vrouwelijkheid en dat heeft hij gezegend. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en hij heeft gezegd, heers over de vissen en over de vogels en over de dieren op het land. De mens is onderkoning gemaakt. De mens is kroon op de schepping en daarom zegt God aan het einde van de zesde dag, het was zeer goed. Maar Genesis 2 gaat ons vertellen wat er op die zesde scheppingsdag nog meer gebeurd is. Gaat als het ware inzoomen op die zesde scheppingsdag. En dan zien we wat er op die dag gebeurd is. De mens is geplaatst midden in de Hof van Eden. In een geweldige plaats. Maar er ontbreekt nog iets. Het is niet goed dat de mens alleen is. God zegt niet, ik heb toch een foutje gemaakt. Nee, hij had de mens al mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Alleen de vrouw die was er nog niet. En in plaats dat God twee mensen in één keer schept, doet hij het anders. En daar heeft hij een doel mee. Want hij toont op de zesde dag zijn huwelijksontwerp. En hij neemt de mens, Adam, als het ware daarin mee. Hij wil Adam zelf laten ontdekken dat Gods huwelijksontwerp is man en vrouw samen. Ik las van de week een schrijver en die sprak in plaats van het woord aanvulling over een moeilijker woord, complementariteit. Daar zit het woord compleet in. Het is een heel mooi woord voor een kruiswoordpuzzel, maar niet voor een preek. Complementariteit, maar het dekt de lading wel mooi. Ik zou willen zeggen een aanvulling die compleet maakt. De Heere laat aan Adam zelf zien, je bent zonder je vrouw niet compleet. De Heere laat het zelf zien, want in vers 19 laat de Heere alle dieren en alle vogels langs Adam gaan. En Adam mag zijn naam geven. Dat hoort bij de heerschappij die Adam gekregen heeft. Iemand die je een naam geeft, die staat boven je, heeft gezag over je. Die bepaalt je identiteit. Maar God had er nog wat anders mee voor. Al die dieren die langskwamen, we lezen in vers 20. Aan het eind, maar voor de mens vond hij, dat is Adam, geen hulp die als tegenover hem waren. Dus Adam heeft blijkbaar niet alleen maar de opdracht gekregen, geef die dieren een naam, maar de Heer heeft ook tegen Adam gezegd, ik laat die dieren langs je komen, je geeft ze een naam en tegelijk kijk je, is er nou eentje die bij mij past? Kijk bij welk van die dieren jou kan helpen om compleet te worden. Maar Adam komt zelf tot de conclusie, er is geen dier dat mij compleet maakt. Er is geen dier dat zijn alleen zijn oplost. Die aanvulling die hem compleet maakt, die zit er niet bij. Dus op dat moment is er niets of niemand in heel de schepping geschikt voor Adam. De Heere laat Adam daar zelf achterkomen. De mens is van een andere orde dan de dieren. Daar komt Adam achter. Geen dier past echt bij mij. En daarom gaat de Heere zelf die hulp, die aanvulling maken. En de tekst laat dat zien op drie manieren. Drie manieren waarop duidelijk wordt, de mens heeft een aanvulling nodig. En die aanvulling is de vrouw. Dat blijkt op de manier waarop ze gevormd wordt, op haar naam en hoe hun relatie samen tot stand komt. Op drie manieren. Dus is de manier waarop die vrouw gevormd wordt. God schept niet een ander dier, God schept geen tweede Adam uit het stof van de aarde. Nee, God laat Adam in een slaap vallen en hij formeert vanuit een rib van Adam de vrouw. De vrouw wordt vanuit Adam geschapen om weer in het huwelijk tot Adam te komen. En als Adam uit zijn slaap ontwaakt en de vrouw door de Heere bij hem gebracht wordt, dan is dat precies wat Adam opmerkt in vers 23. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Adam zegt, deze vrouw die hoort bij mij, want ze is uit mij genomen. Is dat niet een hele mooie gedachte? Als een man en een vrouw in het huwelijk samenkomen, dan is dat niet een vereniging, maar een hereniging. Ze hoorden al bij elkaar, ze zijn, de vrouw is uit de man genomen en in het huwelijk worden ze weer herenigd. Maken ze elkaar compleet. Dus Die aanvulling, dat blijkt op hoe Eva gevormd is. Maar het blijkt ook uit de naam die de vrouw krijgt. Die geeft Adam haar. In vers 23. Men zal haar Maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. De naam van de vrouw hoort bij de man. Man is in het Hebreeuws het woord Ish. En vrouw is in het Hebreeuws het woord Isha. En dat proberen de Statenvertalers duidelijk te maken in de vertaling door te zeggen manin, maninne. Net zoals je leeuw en leeuwin hebt. Ze horen bij elkaar. Adam zegt, men zal haar Isha noemen, want ze is uit de Ish genomen. Maninne, uit de man genomen. Man en vrouw horen bij elkaar. Dat blijkt uit hun naam. Ze liggen in elkaars verlengde. Ze vullen elkaar aan. Ze maken elkaar compleet. Ish, dat is maar de helft. Isha maakt het compleet. Eén vrouw, precies passend bij één man. En daarom vormen ze samen een nieuwe relatie. Een nieuwe eenheid. En dat is dus het derde wat die gedachte van aanvulling in Genesis 2 toont. Die nieuwe relatie, die nieuwe eenheid, die blijkt in vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Die man die verlaat zijn ouderlijk huis, die verlaat de eenheid waarin hij geboren is, die huwelijkseenheid van zijn ouders. Om met zijn vrouw samen een nieuwe eenheid te vormen. Eenzelfde eenheid, zoals als waar ze vandaan komen. En die nieuwe eenheid, die wordt bezegeld door de seksuele eenwording. Dat is Gods volgorde. De man en de vrouw, die worden door de Heere samengebracht. Ze verlaten de eenheid waarin ze opgegroeid zijn. En ze vormen samen een nieuwe eenheid. Een nieuwe eenheid met een opdracht. Wees vruchtbaar en word talrijk en vervul de aarde. En onderwerp die aarde. Zo heeft God het huwelijk ontworpen. Elkaar aanvullen, elkaar compleet maken. Twee biologisch verschillende mensen. Twee psychisch verschillende mensen. Twee emotioneel verschillende mensen. Die worden door God samengebracht en gemaakt tot een twee-eenheid. Dat is Gods ontwerp. Op drie manieren zegt God, mijn ontwerp is dat twee verschillende mensen, man en vrouw, elkaar aanvullen en compleet maken. Twee mensen met hun eigenheid, met hun eigen eigenschappen, samen bepaald, samengebracht om in die verscheidenheid een eenheid te zijn. Ja, als God een tweede man had geschapen, dan had hij niet bij de man gepast. Twee mannen kunnen het gebod ook niet vervullen, wees vruchtbaar en word talrijk. Daar heb je een man en een vrouw voor nodig. Eén man en één vrouw. Twee mannen samen, twee vrouwen samen kunnen geen twee-eenheid vormen. Zoals God die bedoeld heeft. Die kunnen elkaar niet aanvullen. Daar komen geen kinderen uit voort. Dat gaat tegen de scheppingslogica van de Heere in. En dat is de basis waar we altijd weer naar terug moeten. Naar de schepping. Zo is Gods ontwerp geweest. En we kunnen van dat ontwerp niet zomaar wat anders maken zonder dat je daar schade aan ondervindt. Altijd weer terug naar die basis. En dat leert de Heer Jezus ons ook. En we terug naar de basis moeten als we over het huwelijk nadenken. Misschien herinnert u zich wel dat de Heer Jezus een keer op de proef gesteld werd door de fariseeën. Die vroegen om ergens in te luizen. Is het voor een man toegestaan om zijn vrouw om allerlei redenen te verlaten? Wat zegt Jezus? Hebben jullie Gods ontwerp niet gelezen? Hebben jullie niet gelezen dat God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Hebben jullie niet gelezen dat God gezegd heeft dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat, zich aan zijn vrouw hecht en dat die samen tot één vlees zijn en dat er dan een nieuwe eenheid ontstaat? De Heer Jezus doet precies hetzelfde. Hij denkt vanuit het principe van de aanvulling van de twee-eenheid. Hij zegt, zo heeft God het bedoeld. Een man en een vrouw komen samen en worden één. En die eenwording, die kan je niet terugdraaien door het zelf te gaan breken. Vandaar de naam echtbreuk. Als je de eenheid verbreekt, dan krijg je niet twee hele mensen terug, maar twee gebroken mensen. Dan scheid je iets wat niet gescheiden mag worden. Zo gaat de Heer Jezus terug naar de basis in Matteüs 19. Daaruit denkt hij. En zo moeten wij ook vanuit die basis denken. Vandaar deze insteek ook vanavond. En dan kun je conclusies trekken over allerlei onderwerpen die hiermee samenhangen. Als het gaat om echtscheiding. Dat gaat tegen Gods ontwerp van eenheid in. En die eenheid mag je niet verbreken. Ook als het gaat om homoseksualiteit. Dat gaat tegen het idee van aanvulling, van compleet maken in. Twee mannen, twee vrouwen maken elkaar niet compleet, die zijn kopieën. Die kunnen nooit Gods opdracht met het huwelijk, Gods doel met het huwelijk, of één heel belangrijk doel, zo moet ik het zeggen, vervullen door samen kinderen te krijgen. Ook als het gaat om polygamie, meerdere vrouwen hebben. Gods ontwerp is één man en één vrouw. Het ontwerp is eenvoudig. Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. We hebben na een paar versen uit Genesis gelezen en de definitie ligt voor ons klaar. Maar tegelijkertijd, hoewel het ontwerp eenvoudig is, is het zo moeilijk omdat de tijdgeest de westerse wereld hier volop tegenin gaat. Die denken anders over het ontwerp. Wij geloven niet in de ontwerper. En daarom maken wij gewoon een nieuwe definitie van het huwelijk. Wij kunnen prima zelf zeggen waar dat apparaat voor is. En daarom herdefiniëren we ook een begrip als gezin. Dat kan ook heel anders. Willen we van die principiële, we willen in de maatschappij van die principiële verschillen die er zijn in Gods ontwerp van een man en een vrouw niet weten. Een man moet hetzelfde zoveel mogelijk zijn, of de vrouw moet zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de vrouw, als de man. En andersom. Maar we geloven niet dat die verschillen er juist zijn, zodat dat compleet maken. Dat principe daarin naar voren komt. Dat is dus het allereerste waar de nadruk ligt in Gods ontwerp, op aanvulling, op compleet maken. Het tweede in het ontwerp van God, dat is verbond. Dan gaan we nog iets dieper in op vers 24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En ze zullen tot één vlees zijn. Valt je op dat het hier over drie fases gaat? Eén, verlaten van het ouderlijk huis. Twee, aankleven. En drie, één vlees worden. Dat is Gods volgorde. Hier zie je al dat God niet wil dat je voor het huwelijk seksuele omgang hebt. In Gods ontwerp gaat de lichamelijke eenwording, is dat een eindpunt van twee dingen die daaraan vooraf gaan. Een jonge man die zijn ouderlijk huis verlaat, die zich verbindt aan zijn vrouw. En die verbintenis, die staat hier met een heel sterk werkwoord. Het komt heel mooi uit in de vertaling. Zowel in de herziene als in de statenvertaling. Aankleven, de herziene spreekt van hechten. Aankleven en hechten, dat duidt op vastzitten aan elkaar. Stevig verbonden zijn. Nou, het huwelijk is een verbond waarin een man en vrouw tot de dood hen scheidt aan elkaar verbonden zijn. En dat verbond, die aanhechting, die wordt bekrachtigd met de lichamelijke eenwording. Zo heeft God het bedoeld. Wist je dat, jongeren, dat in de ceremonie van het huwelijk dit principe ook tot uitdrukking komt? Misschien ben je wel eens naar een trouwerij geweest op een stadhuis ergens. En als je dat nog niet gedaan, moet je er, als je erheen gaat, maar een keer heel goed op letten hoe dat gaat. Want wat zegt de ambtenaar van de burgerlijke stand nadat de bruid en de bruidegom elkaar het ja-woord hebben gegeven? Wat zegt hij dan? Hierbij verklaar ik u tot man en vrouw en, bruidegom, u mag de bruid kussen. Waarom zegt hij dat? Dat is niet zomaar, dat is een ritueel wat op het stadhuis nog steeds iets symboliseert van Genesis 1 vers 24. De seksuele daad die is bedoeld om privé te blijven. Maar er is wel een stukje openbaarheid daarvan. En dat komt in die huwelijksceremonie tot uitdrukking in het kussen. Dat is een teken dat het huwelijk voltrokken is. In Gods ontwerp legt Hij die volgorde ook vast. Dus vergis je niet. Seksuele eenwording is het teken dat er een huwelijk voltrokken is. Daarom zegt Deuteronomium 22 dat als een meisje slaapt met een jongen, dat ze moeten trouwen. Want je bent één geworden. De lichamelijke eenwording en het huwelijksverbond, die mag je niet gaan scheiden in Gods ontwerp. En zie je dat dat weer zoiets is wat lijnrecht tegenover onze tijdgeest staat. Waarin onbeschroomd gezegd wordt als iemand zegt, ja maar ik wil tot mijn huwelijk maagd blijven. Dat is iets wat ik voor het huwelijk wil bewaren. Dan zeggen ze, joh, ben je wel goed bij je hoofd? Moet je het niet eens met verschillende geprobeerd hebben, anders weet je toch niet wat het is. Anders weet je toch niet waar je aan begint. Zo is het tijdgeest. Maar het principe van eerst trouwen, dan de seksuele omgang, dat is niet mijn ouderwetse mening, dat is Gods ontwerp. Want die lichamelijke eenwording, daardoor mag je ook kinderen verwachten. God heeft het huwelijk gemaakt als relatie die in biologische zin weer tot nieuw leven leidt. Nou is dat niet het enige doel met het huwelijk, maar wel een belangrijk doel. En soms kan dat doel in een huwelijk niet bereikt worden, als mensen op latere leeftijd trouwen of door medische problemen. Maar het ontwerp is wel zo. Man en vrouw verbinden zich aan elkaar en die verbondenheid is een eenheid die bedoeld is om nageslacht te verwekken. En die kinderen die horen bij die eenheid. Waar die eenheid verbroken wordt. Waar deze twee door die bijl weggehakt worden. Uit elkaar gehaald worden. Daar gaat ook het gezin uit elkaar. Die kinderen die zijn kinderen van de rekening. Die zijn vaak nog het meeste dupe. Nee, de Bijbel zegt het moet een eenheid blijven dat huwelijk. En die eenheid die wordt verbroken door de dood. En die eenheid die wordt ook verbroken als er een kind weggaat om zelf een eenheid te vormen. Maar dat is de manier volgens het ontwerp. Maar dan is dat huwelijk houdt nog stand. Ondanks dat die eenheid die zich uitgebreid heeft, dat die weer tot nieuwe eenheden leidt. Gemeente, u begrijpt wel, ik spreek hier vanuit het ontwerp. En ik ben mij bewust dat er veel meer te zeggen zou zijn. Over allerlei situaties, over allerlei praktijksituaties, waar het in de praktijk heel anders gaat en waar de praktijk ontzettend weerbarstig is. En waar het ontwerp in praktische zin ontzettend moeilijk houdbaar lijkt of zelfs onmogelijk. Die situaties die niet meer te houden zijn, daar weet ik van. En het is mij niet te doen om dat even makkelijk weg te zetten. Nee, maar in deze preek gaat het om de volle aandacht, niet aan de pastorale kant van wat als er dit gebeurt en wat als er dat gebeurt. Maar ik hoop dat u mij vergeeft dat ik vanavond vooral de basis wil leggen. Eerst de theorie, of beter gezegd eerst de theologie van het huwelijk en dan de praktijk. Eerst moet je die theologie heel helder voor ogen hebben. En dan kan je waarschijnlijk zelf al in geestelijke volwassenheid ook toepassingen maken. Of advies vragen. Maar voor vanavond gaat het om, dit is het ontwerp. En dat ontwerp is er niet om ons te pesten. Integendeel, misschien is er wel iemand die vandaag naar de kerk gereden is en onderweg wel 4 rode stoplichten tegenkwam. Allemaal rood, telkens stoppen. En wat is dat vervelend. En weer wachten. Staan die dingen hier om je te pesten, die verkeerslichten? Wel nee, die staan er voor je veiligheid. En verkeerslichten, die zijn zo ontworpen, zodat iedereen veilig een gevaarlijke kruising kan passeren. Dat fietsers niet overreden worden. Dat je niet door een vrachtwagen geschept kan worden. Zodat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Maar dan moeten we ons er wel met elkaar aan houden. Je er niet aan houden, dat is tot je eigen schade. En dat gaat misschien 1 keer goed en dat gaat misschien 2 keer goed of 3 keer. Maar er komt een moment dat je de gevolgen ondervindt als je door rood rijdt. En dat je zegt, had ik maar geluisterd. Had ik er maar op vertrouwd dat die regels er zijn voor mijn eigen welzijn. Voor mijn eigen geluk. Want tegen Gods ontwerp ingaan maakt je niet gelukkig. Echt niet. En dat geldt niet alleen maar voor verkeerslichten, maar dat geldt nog meer voor het huwelijk. Misschien zitten er hier mensen die zeggen, ik ben door rood gereden. Ik ben tegen Gods huwelijksontwerp ingegaan. Een jongere die al verschillende seksuele relaties achter de rug heeft. Iemand die ontrouw geweest is. Iemand die vastzit in de pornografie. Gewoon maar een paar voorbeelden. Voorbeelden waar we tegen het ontwerp ingaan. En die zich nu afvragen, is er geen weg terug? Hoe moet ik verder? Wat moet ik doen? Hoe maak ik de schade weer goed? En begin daar maar. Precies daar met de erkenning. Word niet boos als je je vanavond aangesproken voelt. Haal het niet uit op mij. Ach, die dominee is zo ouderwets. Nee, erken je zonde en ga met die zonde op de knieën. Zeg maar eerlijk, heren, ik heb uw ontwerp geschonden. Ik ben er dwars tegen ingegaan, omdat ik het maar lastig vond, omdat ik het niet nodig vond. Ik heb tegen u gezondigd. Dat is ook wat David zegt, toch? Na zijn zonde, na zijn overspel met Bathsheba, zegt hij, heren, tegen u alleen heb ik gezondigd. Hij bedoelt niet, ja, voor Bathsheba is het allemaal niet zo erg en voor Uria, ach, die is al overleden, die weet het toch niet meer, nee. Hij bedoelt, ten diepste, heren, sta ik schuldig voor u. Je zonde belijden. En dat niet alleen maar naar de heren. Maar ook naar je man, je vrouw die je bedrogen hebt. Want zoiets verjaart niet. Onbeleden zonde verjaart nooit. Alleen je zonde belijden zet je in de vrijheid. En je mag erop vertrouwen dat als je je zonde belijdt, de heren je vergeeft. Maar er is nog iets. Naast belijden vraagt de Heer ook om bekering. Is dat niet wat de Heer Jezus zegt tegen de vrouw die in overspel gegrepen is? Al die mannen die erbij gesleept hebben, die klaarstaan bij wijze van met de stenen om ze te stenigen. De Heer Jezus zorgt ervoor dat ze allemaal afdruipen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hebben ze u allemaal? Heeft niemand u veroordeeld? Ik veroordeel u ook niet. Leef maar lekker verder. Nee, ga heen en zondig niet meer. Stop ermee. Breek ermee. En als het om dit soort dingen gaat, dan kan het goed zijn dat je zegt, maar dat lukt me helemaal niet alleen. Dat je hulp nodig hebt. Want de kracht van de seksuele zonde, die zit hem in de schaamte, in het verborgen houden. Je schaamt je en je houdt het angstvallig verborgen, want je zit erin gevangen, je raakt geïsoleerd. En werkelijk breken met die zonde is ook hulp zoeken, erkennen dat ik niet alleen kan. Je hebt Gods hulp nodig, misschien ook hulp van mensen die je helpen. Om te breken en om met de schade om te gaan. We hebben nu 2 elementen van Gods ontwerp in Genesis 2 gezien. Aanvullen, compleet maken. En de tweede was verbond. Maar Gods ontwerp heeft nog een bouwsteen. Nog een bouwsteen. En dat is evangeliegeheim. In Paulus zijn onderwijs over het huwelijk zegt hij in Efeze 5, er zit een geheim in het huwelijk. De Statenvertaling die spreekt in vers 32 van een verborgenheid. Andere vertalingen zeggen een geheimenis. Paulus herhaalt die woorden van Genesis 2 vers 24 in vers 31. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot 1 vlees wezen. Deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. In het huwelijk zit een geheim. En waarover gaat dat geheim? Dat geheim gaat over Christus en zijn gemeente. Paulus zegt hier dat we het huwelijk pas echt gaan begrijpen als we nadenken wie Christus is voor zijn gemeente. Want de eenheid van Christus en zijn kerk, die zie je terug tussen een man en een vrouw in het huwelijk. Dat is wat Paulus in al die versen van Efeze 5 duidelijk probeert te maken. Anders gezegd, christelijke huwelijken moeten een afspiegeling zijn van Christus en de gemeente. Hoe? Paulus zegt, mannen, jullie moeten als Christus zijn in jullie huwelijk. Hoe is Christus dan? Hij beschermt de gemeente. Hij leidt de gemeente. Hij zorgt voor zijn gemeente. Ja, hij heeft zichzelf helemaal overgegeven voor de gemeente. Alles voor haar overgehad, tot zijn eigen leven aan toe. Kortom, hij heeft de gemeente lief. Zo moet een man voor zijn vrouw zijn in het huwelijk. Haar beschermen, haar leiden, voor haar zorgen, zichzelf helemaal voor haar over hebben. Haar lief hebben. En de vrouwen, ja, die moeten als de gemeente zijn. De gemeente vertrouwt zich toe aan de Heer Jezus. Die laat zich door hem leiden. De gemeente ontvangt in dankbaarheid al zijn trouwe zorgen. De gemeente houdt van Jezus. In de zin, ze heeft ook ontzag voor hem. Het is Gods ontwerp dat een christelijke man en vrouw samenkomen en zo een symbool zijn van de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. En ziet u trouwens opnieuw dat die eenheid tussen Christus en zijn gemeente er alleen kan zijn als er onderscheid is tussen die twee. Net zoals de huwelijkseenheid alleen werkt door het onderscheid tussen man en vrouw. Het geheimenis zie je terug in de verschillen. De man heeft lief en geeft leiding en offert zichzelf op zoals Christus dat deed. De vrouw onderwerpt zich en heeft ontzag zoals de gemeente dat voor Christus doet. En dat samen past perfect. Twee mannen of twee vrouwen kunnen dat geheimenis niet weerspiegelen. Het evangeliegeheim is dat Christus zijn gemeente zo lief heeft dat hij zichzelf voor haar overgegeven heeft. Dat hij zijn ouderlijk huis verlaten heeft om een nieuwe eenheid te vormen met zijn gemeente. Gods ontwerp weerspiegelt dat geheim. En dat brengt ons bij een hele belangrijke conclusie vanavond. Als je de definitie van het huwelijk verandert, zet je het evangelie op het spel. Zo scherp ligt het. Het huwelijk is een onverbreekbaar verbond tussen één man en één vrouw die samen een eenheid vormen. En het evangelie leert ons over het onverbreekbare verbond tussen Christus en zijn gemeente. Die samen straks een eenheid zullen vormen op de bruiloft van het Lam. Heel verschillend, maar toch één. Samen compleet, verbonden in liefde en trouw. Paulus zegt, het huwelijk en het evangelie zijn Gods ontwerp en staan op dezelfde lijn. Als je het huwelijksontwerp verandert, dan snap je het evangelie niet meer. En daarom is de kerk geroepen om Gods ontwerp te verdedigen. En een kerk die het huwelijk verandert, heeft al lang daarvoor het evangelie losgelaten. Het evangelie niet meer begrepen. En daarom is als in een kerk een ander huwelijk legitiem wordt dan het Bijbelse huwelijk, is dat ook alle reden om bij die kerk weg te gaan. Gods huwelijksontwerp wijst ons op het grote geheimenis van Gods liefde voor ons. Christus heeft zichzelf voor ons overgegeven. Hij heeft ons gereinigd. Hij heeft ons tot zich genomen. Aan zichzelf ons verbonden. Hij de bruidegom. Wij de bruid. Heb je dat geheim al leren kennen? Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, wat een prachtig ontwerp hebt u ons als mensheid meegegeven. En wat is het mooi dat zelfs in het stadhuis, bij een ambtenaar van de burgerlijke stand, die misschien nog nooit van God en van de Heer Jezus gehoord heeft, toch met zijn woorden iets laat zien van uw heilige ontwerp. Dat krijgen wij nog mee als een overblijfsel van dat wat christelijk was in onze samenleving. En Heere, daarmee zeggen we ook gelijk dat degenen die nu opgroeien in onze samenleving het ontzettend moeilijk hebben. Want er is geen andere plek waar ze over dit huwelijksontwerp leren dan hier in de kerk. En misschien nog op school, als ze op een christelijke school zitten. Maar ook daar is lang niet overal uw huwelijksontwerp veilig. O Heere, laat de gedachten van onze jongeren door dit woord zo gevuld zijn dat ze telkens opnieuw bedenken, want er komt zoveel op ze af. Als het gaat om relatievorming, als het gaat om seksualiteit. En dan kan het zomaar staan dat ze zelfs in een christelijke klas alleen staan. Heere, wij bidden u voor onze jongeren. Dat ze, als ze iets van dit geheim vanavond geproefd hebben, dat het met ze meegaat hun leven in en zich hieraan willen houden. Niet omdat het moet, maar omdat ze weten dat als het stoplicht op groen staat, dat het dan pas echt veilig is. En dat we uw zegen ook krijgen. En voor hen, heren die hierin gevallen zijn of in een, wat de catechismus noemt, onkuisheid leven, of losbandigheid, of veel te ver zijn gegaan, Heere, dat ze ermee op de knieën zullen komen. En u om vergeving vragen en hun leven zullen beteren. Ja, Heere, zegen ons zo. Niet alleen onze jongeren, ook wij als ouderen. Help ons als volwassenen om dit uit te dragen en om positieve manier over te spreken. Om zo het onderwijs aan een nieuwe generatie door te geven. Woorden, 10 woorden om bij te leven. Dank u wel daarvoor. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, vers 7.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.